En daar lezen we als volgt. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Indien echter iemand tegen u zegt, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet. Omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Immers, waarom zou mijn vrijheid onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En als ik door genade of onder dankzegging, of met dank staat er letterlijk, als ik met dank aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken en ook niet aan de gemeente van God. Zoals ik ook in alles probeer allen te behagen door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, met het doel dat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Tot zover dit schriftgedeelte. Nou, zoals u heeft kunnen lezen op de liturgie, is het thema deze morgen leven tot eer van God. En dan de vraag erachter, ja, hoe dan? Hoe doe je dat? Nou, ons tekstgedeelte deze morgen is vers 31, waar we voornamelijk bij stilstaan. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Het is natuurlijk een gigantisch breed onderwerp, een breed thema waar eigenlijk de hele Bijbel over gaat. Dus ik heb ook niet de illusie dat ik deze morgen een volledig antwoord ga geven vanuit het woord op wat het inhoudt om te leven tot eer van God. Maar het opmerkelijke is dat in dit gedeelte ook echt het antwoord wordt gegeven op die vraag. Want de tekstgedeelte wat we met elkaar behandelen, vers 31, heeft het woordje dus in zich. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. En dat is een soort van conclusie. Een soort van samenvatting van het hele schriftgedeelte. Dus het antwoord op de vraag hoe leef ik tot eer van God, hoe ziet dat eruit, dat vinden we in de voorgaande versen, voor vers 31. En daar gaan we bij stilstaan met elkaar. En daarin heb ik twee handvatten, twee gedachten, twee principes die je helpen om zeg maar het concreet te maken van hoe kan ik leven tot eer van God. En de eerste is waarheid, leven uit waarheid en kennen van waarheid. En de tweede is dankbaarheid, wat we ook in dit gedeelte terugvinden. Dat is dus ook de indeling van deze preek. Twee punten, leven uit waarheid, kennen van waarheid, eerste punt. Tweede punt, God danken, dankbaarheid. Nou, ik heb zelf heel erg met deze vraag geworsteld van, ja, we zeggen tegen elkaar natuurlijk van, wat is het doel in dit leven? Ja, dat je leeft tot eer van God, maar hoe ziet dat er dan uit? Is dat dan dat ik de hele dag met mijn handen in de lucht loop en dat de halleluja's voortdurend van uit mijn mond komen? Of is dat als ik aan het zingen ben, voornamelijk, is dat God eren in de eerste plaats? Of als we zo samen zijn en met elkaar rondom Gods woord zijn en luisteren en hem ook de lof en de eer toezingen en toebidden, is dat dan leven tot eer van God? Of is het als ik zendeling ben of predikant, kan ik dan pas echt leven tot eer van God? Maar hoe ziet dat er nou uit, gewoon maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag? Hoe geef ik daar handen en voeten aan? En dat is een enorm, enorm belangrijke vraag waar we deze morgen bij stilstaan. Dat is denk ik nog een belangrijke vraag, belangrijkere vraag dan de vraag van hoe word ik gered? Hoe word ik gerechtvaardigd? Hoe krijg ik vergeving van zonde? Dit is zeg maar de belangrijkste vraag. Hoe kan mijn leven God eren? We gaan dus vanuit het schriftgedeelte op zoek naar de antwoorden. En het gedeelte wat wij voor ons hebben, vanaf vers 23, wat we met elkaar gelezen hebben, staat natuurlijk in een bredere context. Paulus die schreef deze brief aan de gemeente te Korinthe. En dat is even belangrijk om te weten. Korinthe was een enorme afgodische stad. We hebben best wel eens vaker gehoord, dat was een enorme afgodische stad. Er was een gigantische tempel van Afrodite in de stad, met duizenden tempelprostituees. En er werden ook offers gebracht aan de verschillende goden die daar werden gediend in Korinthe. En de gemeente in Korinthe die worstelde heel erg met die vraag. Ze waren tot geloof gekomen, ze hadden de Heer Jezus leren kennen. En de vraag die onder andere daar speelde was deze. Hoe kan ik nu als christen mezelf zeg maar rein bewaren voor God? En hoe verhoudt mijn christenleven, het dienen van de Here, zich nou ten opzichte van het dienen van die goden die daar gediend werden in Korinthe? En Paulus geeft dan in de voorgaande versen, die we niet met elkaar gelezen hebben, vanaf vers 14 tot 22, geeft hij antwoord op de vraag van ja, kan ik nu in een afgoden tempel participeren als christen en tegelijkertijd ook christen zijn? Kan dat? Kan ik deelnemen aan het avondmaal en kan ik deelnemen aan de afgodendienst? Nou, het antwoord daarop is klip en klaar. Paulus zegt, nadan. Je kan niet en de afgoden dienen en God dienen. Dus je kan niet en in je hart vastzitten aan afgoden en deelnemen aan die rituelen en ceremonieën en deel hebben aan het avondmaal, aan de tafel van de Here. No way. Dus dat onderwijs. En in ons gedeelte komt er eigenlijk nog een veel lastigere vraag aan de orde. En dat is deze. Er worden offers gebracht in die tempels. Daar komt vlees vandaan. Dat vlees wordt verkocht op de markt in Korinthe. En kan ik nu als christen, als ik met mijn boodschappentasje daar over die markt heen loop, kan ik dan vlees kopen wat daar ritueel in die tempels geslacht is? Kan ik dat heerlijke biefstukje wat ik daar zie liggen, kan ik die nou kopen zonder dat ik helemaal na hoef te pluizen of dat biefstukje wel rein is, of die niet op de een of andere manier gebruikt is om een afgodenoffer te brengen? Want dat vlees kwam dus op de markt in Korinthe. En dat is zeg maar dat gedeelte wat we hebben gelezen, want Paulus gaat in op die vraag. En dan in vers 23 en 24 geeft hij een soort van de samenvatting van wat daarin belangrijk is. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. En daarmee bedoelt hij niet alle dingen, het maakt niet uit wat je doet met je leven. Maar alle dingen wat ik in gemeenschap doe met God, in afhankelijkheid van God doe, zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Dat is een soort van zijn onderwijs over dit, deze vraag in een notendop. En dan vanaf vers 25 gaat hij dat verder uitwerken. En dan zegt hij, in vers 25, daar zie je dus ook heel duidelijk dat die vraag naar voren komt, hè? Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Dus je loopt daar op de markt, in de vleeshal van Korinthe. Je ziet die heerlijke biefstuk liggen. Ja, ik gebruik biefstuk maar even als voorbeeld. Ik hou zelf heel erg van biefstuk. En ik denk dat heel veel mannen amen zeggen daarop. Maar je loopt daar in die vleeshal en dan zegt Paulus, hij onderwijst hier de Korintiërs, eet alles wat je daar tegenkomt. Zonder dat je navraag doet waar het helemaal vandaan komt. Je bent dus vrij om het te eten. Omwille van het geweten. En dat is een hele belangrijke. Ik heb altijd gedacht dat dit vers zeg maar zo gelezen moest worden. Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen, omwille van het geweten. Met andere woorden, je moet het niet helemaal uit willen pluizen, want wat niet weet, wat niet deert. Zeg maar, zo kan je dat vers lezen. Wat niet weet, wat niet deert. Maar dat is niet wat hij zegt. We moeten dit vers zo lezen. Eet alles wat in de vlees zal verkochen zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. Met andere woorden, je hoeft het niet tot op het bot uit te zoeken om jouw geweten gerust te stellen. En dan geeft hij de reden. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Met andere woorden, je hoeft het niet helemaal uit te zoeken waar het vandaan komt, wat de oorsprong is, of het onder halal omstandigheden is geslacht of wat dan ook, hoef je niet te doen, want het is helemaal niet belangrijk hoe het geslacht is. Het is niet belangrijk, het doet er niet toe. Dat hoef je niet uit te zoeken voor je geweten. Reden van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Wat bedoel je, Paulus? Waarom haal je dit vers aan, wat in verschillende psalmen ook naar voren komt, om je argument te staven? Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Nou dit, je hoeft het niet uit te zoeken. Het maakt niet uit wat de bron is, de oorsprong is van dat stukje vlees, van die biefstuk. Want het is allemaal van de Heere afkomstig. God is de bron van deze schepping. En iets wat van hem komt, is niet rein, of onrein moet ik zeggen, van zichzelf. Het kan onrein gebruikt worden, maar het is niet onrein in zichzelf. Dus dat stukje biefstuk is niet onrein in zichzelf, ook al is de bron verkeerd. En dat is een hele belangrijke, als we nadenken over hoe leef ik tot eer van God. Paulus had een bepaalde waarheid onder zijn levenshuis staan. En op die waarheid die hielp hem om bepaalde keuzes wel of niet te maken in zijn leven. En dat onderwijst hij naar die Corinthiërs. En die waarheid was dus deze. God heeft deze wereld gemaakt. God heeft deze wereld goed gemaakt. En ongetwijfeld heeft hij in zijn achterhoofd gehad van Genesis 9... vers 3, waarin God het opdracht geeft aan Noach, alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Dus vlees mag je als christen eten, sorry vegetariërs, het mag gewoon. En je mag, natuurlijk mag je reden hebben om geen vlees te eten, prima, iedereen is daarin vrij, maar je mag het eten. God heeft die opdracht gegeven, Genesis 9 vers 3, alles wat zich beweegt, zal u tot voedsel dienen, ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Dat is belangrijk. Misschien zeg je, waarom deze hele uitleg? Maar dit is heel belangrijk. Leven tot eer van God, het eerste punt. Als wij willen leven tot eer van God, dan moeten we waarheid in ons leven hebben. Het is niet een bepaald gevoel of die zegt dit, die zegt dat. Nee. Het is enorm belangrijk dat we waarheid in ons leven hebben. Net zoals Paulus dat hier onderwijst. Je kan dus weten of je het niet wel of niet moet of mag eten. Vanuit het woord van God. En dit is mooi, want in 1 Timotheüs 4 vers 4 staat dit ook. Dat is eigenlijk precies dezelfde gedachte. Want alles wat God geschapen heeft, is goed. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Een leven wat God behaagt, want dit is natuurlijk voorafgaand aan vers 31, hè? Of u dus eet of drinkt, doe alles tot eer van God. En Paulus onderwijst hier een stuk waarheid. Hoe kunnen wij leven tot eer van God als we leven vanuit die waarheid. En vanuit daar, en dat is de tweede gedachte, dat we dat ook uiten in dankbaarheid. Maar eerst even waarheid. Dat is best ingewikkeld in deze tijd waarin we leven. Wij leven in een postmoderne tijd waarin we heel erg gebombardeerd worden met het idee van, joh, jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid en laten we maar, ja, gewoon met elkaar door één deur kunnen. Laten we niet zoeken naar de verschillen, maar laten we zoeken naar de overeenkomsten. Ook zo'n slogan, zeg maar, waar we mee gebombardeerd worden. Met andere woorden, wat de cultuur jou en mij leert, is dit. het maakt niet uit, absolute waarheid bestaat eigenlijk niet. Bestaat niet. Het gaat om jouw waarheid, wat in jouw beleving en optiek waar is. En dat is echt de leugen waarin wij leven. In de tijd waarin wij leven. De leugen die wordt geproclameerd vanuit reclames, vanuit allerlei hoeken. Dat voortdurend waar je aan blootgesteld wordt. En ik kan me heel goed voorstellen, dat proces ben ik zelf ook helemaal doorgegaan, is omdat je ook vanuit kerken zoveel verschillende visies op dingen hoort, dat je op een gegeven moment ook door de bomen het bos niet meer zit. En vanuit je kerkelijke, misschien beschadigde achtergrond, en vanuit je cultuur, dat je een soort van denkt van oké, waarheid is niet zo belangrijk. Laat ik maar gewoon wat ik voel en wat ik denk, wat goed is, laat ik me daar maar gewoon in bewegen. En dat is echt niet waar. Waarheid is zo belangrijk in je leven, dat we een fundament hebben waaruit we leven. Het is zo bevrijdend. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, de waarheid zal u vrijmaken. Hij zegt tegen in Johannes 8 tegen de fariseeën, jullie zijn uit jullie vader de duivel, dat is de leugenaar van het beginnen, maar waarheid maakt je vrij. Hoe heerlijk is het als je weet en overtuigd kan zijn van keuzes, dat je weet van dit is gewoon waar. Dit is wat God zegt, dit is waar ik mijn voet op kan zetten en dit is een rots die nooit onder mijn voeten vandaan zal gaan. Dit is waar. Maar ik zou dan heel makkelijk, dat is ook wel best wel de worsteling geweest in de voorbereiding, van ik zou heel makkelijk zeg maar kunnen gaan oproepen van bestudeer je Bijbel, dat is de waarheid, pas dat toe in je leven, want van daaruit ga je steeds meer vrijkomen en dat is waar. Dat is wat Paulus doet, hè? Hij zegt van ik heb bepaalde waarheid, omdat de aarde is van de Heer en haar volheid. En daardoor kan ik dus wel vlees eten en kan ik God daarvoor danken en dat in gemeenschap doen met hem. Maar er moet iets diepers nog in je leven aanwezig zijn. En dat is dit, dat wat ook in het kindermoment naar voren kwam. Dat je weet dat je vanuit jezelf niet waarheid kan toepassen in je leven. Dat je misschien dingen wel weet, maar dat je hart zo slecht is en zo zondig is dat je, ook al weet je dingen, dat je het gewoon niet doet. Omdat je gewoon er geen zin in hebt. Omdat je zelf koning wil zijn in je leven. Dus het eerste wat belangrijk is in jouw leven, is dat je aangesloten bent op de bron van de waarheid. En dat is Jezus Christus zelf. De waarheid is in eerste instantie een persoon. Jezus Christus. De personificatie van waarheid. Het beeld, de afstraling van God zelf. En jij bent niet in staat vanuit jezelf om waarheid toe te passen in je leven. Daar is geen kracht in jouzelf om dat te doen. Ik hoop dat je daarachter bent gekomen. Maar Jezus Christus, die volledig in waarheid heeft gewandeld, die heeft zichzelf gegeven aan het kruis. En die heeft al mijn leugens, waarin ik in geloofd heb en misschien nog wel in geloof, en de gevolgen daarvan, heeft hij in zijn lichaam aangenomen. En heeft hij daar op het kruis weggedragen. En als je bevrijd wil worden, als je waarheid in jouw leven wil krijgen, wil veranderd worden door die waarheid, dan is het in de eerste plaats belangrijk dat je weet dat Jezus Christus jouw straf heeft gedragen en dat jij zijn rechtvaardige, waarachtige leven hebt toegerekend gekregen van de Heer. Weet je dat? Weet je dat? Weet je of je, is Christus echt jouw bron, jouw fundament? Weet je, is het fundament in je leven hij voor mij, omdat ik anders de dood, de eeuwige dood zou sterven? Heb je dat helder in je leven? Mag je weten dat hij jouw Heer is en dat hij met jou geruild heeft? Dat moet je weten, vandaag. Dus geen uitstel. Want als je vannacht sterft en je hebt niet Jezus Christus als jouw bron van waarheid, en dat je weet van hij voor mij, dan ga je voor eeuwig verloren. dan ga je verloren. Voor eeuwig. Dus Christus heb je nodig. De bron van waarheid. En de Heer Jezus leert ons zelf dat in Johannes 15, dat Hij de wijnstok is, wij de ranken. En wij moeten verbonden zijn met Christus. Met de waarheid zelf. En van daaruit, Hij wil zijn waarheid in jouw leven, zoals een wijnstok aan de rank, zeg maar, zijn sappen doorgeeft. Zo wil Hij ons van binnenuit veranderen, steeds meer en meer naar zijn beeld. En dan komen we natuurlijk op Gods woord. Waarheid in je leven, Gods woord kennen. Vragen stellen. Oké, ik ben single. Hoe kan ik in mijn singelschap God eren? Wat zegt het woord erover? In mijn huwelijk, in mijn werkgever-werknemerrelatie, in mijn studentenleven, opvoeding van kinderen. Het woord heeft de antwoorden. En dat is een leven, dus in de eerste plaats, dat is een leven wat God behaagt. Als we verbonden zijn met Christus, als we leven uit waarheid. Want Jezus was de waarheid in persoon. En God zei van zijn zoon, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. In hem heb ik vermaak, heb ik plezier. Zijn leven eert mij. En dat is het verlangen wat ik heb voor mijn leven en voor ons allemaal. Dat God naar ons kijkt en zegt van, zijn, haar leven eert mij. Waarheid is in het leven aanwezig. En hierin is het zo belangrijk, dat als je zeg maar ook groeit daarin, dus je ontdekt leugens in je leven, je past waarheid toe door genade van God in je leven, dat niet jouw gevoel daarin leidend is. Ik heb eens een keer een voorbeeld gehoord van, misschien is het hier ook wel eens genoemd, ik weet het, ik kon niet meer achterhalen waar ik het gehoord heb, maar van een vrouwtje, die had vanuit haar kerkelijke achtergrond ook altijd meegekregen, je mag niet fietsen op zondag. Fietsen op zondag doen we niet. Want dat eert God niet. En zij kwam erachter dat je wel mag fietsen op zondag. Dat het nergens in de Bijbel staat dat je niet mag fietsen op zondag. Daar kwam zij achter. Dus zij werd ontdekt aan waarheid. Zeg maar. Ze had leringen van mensen gehoord en daardoor was ze eigenlijk heel erg bekneld geraakt. En door het woord kwam ze, ja, het staat er helemaal niet, joh. Ik mag gewoon God eren en fietsen op zondag. Dat is helemaal niet erg. Ik denk niet dat er veel zitten hier die denken dat ze niet mogen fietsen op zondag. Hè, maar zij zei toen dit, van, maar elke keer als ik op zondag op de fiets stap, dan is er zo'n stemmetje in mijn hoofd, dit is niet goed. Dit mag je niet doen. En zei, elke keer moet ik me dan zelf weer bekleden met de waarheid. Dit mag wel, want er staat nergens in het woord dat ik niet mag fietsen op zondag. Snap je? Je gevoel moet niet leidend zijn, broeders en zusters. Waarheid moet leidend zijn in ons leven. En dat eert God. En daarin komen we steeds meer in vrijheid. Voordat we naar het tweede gedeelte gaan, of tweede gedachte, nog even een soort van by the way. Een algemeen principe wat we hierin vinden. Dat is echt heel erg mooi. En dat is dit. Iets wat, dus Paulus onderwijst hier over die afgodenoffers, dat biefstukje wat daar ligt, wat gewijd is aan afgoden, mag je gewoon eten als het verkocht wordt op de markt. Omdat jij ook niet, zeg maar, je komt daardoor niet in verbinding met die afgod, je eert daarmee die afgod niet, je bent vrij om dat te eten. En je kan daar God in eren en voor danken. Daarin zit dit principe, en dat vond ik echt heel erg mooi. Iets wat een goede oorsprong heeft, dus dat biefstukje van die koe, is schoongemaakt, is prachtig, is goed, kan je eten en God mee eren. Wat dan vervolgens slecht wordt gebruikt in een afgoden setting, dienst aan afgoden, wordt niet slecht doordat het slecht wordt gebruikt, maar blijft goed. En dat is een principe wat je op heel veel terreinen kan toepassen. Dus iets wat goed is, maar slecht wordt gebruikt door de wereld, door mensen die God niet kennen, wordt niet slecht in zichzelf, maar blijft zijn goede bron houden. En dat kan je toepassen op heel veel aspecten in je leven. Als je denkt over seksualiteit bijvoorbeeld. Dat is een gave van God, is iets goeds. Maar wordt door deze wereld op een perverse manier gebruikt. En neergezet en geprojecteerd. In een afgodische manier. Maar daardoor moeten wij niet, zeg maar, het kind met het badwater weggooien en zeggen van wij leven een hele ascetische levensstijl. Maar nee, wij moeten ontdekken en wij moeten denk ik zelfs toonaangevend zijn in deze wereld hoe seksualiteit dan wel gemaakt is en genoten kan worden. Als voorbeeld. Snap je? Dat is belangrijk. Wij zouden toonaangevend moeten zijn omdat wij Gods woord hebben, Gods waarheid weten en van daaruit zijn goede gaven op de juiste manier kunnen genieten zoals God het heeft bedoeld en wat hem behaagt. Dus ontdek hoe God de dingen heeft bedoeld. En dat is geweldig. Nou, als je dus het leven tot eer van God vergelijkt met een huis, dus leven tot eer van God is synoniem aan een huis, even als voorbeeld, dan is wat ik nu heb behandeld, waarheid is zeg maar het fundament van dat huis. De eerste gedachte. De tweede gedachte is dankbaarheid. Dat is zeg maar het huis zelf, wat veel meer misschien zichtbaar wordt. En ze horen bij elkaar. Want als er geen fundament is, knalt het huis in. En als er alleen een fundament is, dan zie je ook niks. Tweede gedachte, dankbaarheid. Want leven uit waarheid, daar stopt het niet. Daar stopt het niet. De andere kant van de medaille is leven uit dankbaarheid. Dat vinden we ook in dit gedeelte. Lees maar even met me mee. Vers 27, daar waren we gestopt. En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet zonder navraag te doen omwille van het geweten. Je hoeft dus niet, als je uitgenodigd wordt door je buurman en die zegt, joh, kerel, ik heb een barbecue georganiseerd en kom je bij mij eten? Nou, jij gaat daar eten, hoef je niet na te vragen, waar komt dat vlees vandaan, wat is de oorsprong? Hoef je niet te doen omwille van het geweten, want je weet dat het niet uitmaakt. Vers 28. Indien echter iemand tegen u zegt, hey, dat is een afgodenoffer, eet het dan niet omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid. Paulus geeft hier een uitzondering op de regel. En dat is deze. Je moet in jouw vrijheid die je hebt rekening houden met de ander. Dat zegt hij ook in 1 Korinthe 8. Dat moet je thuis maar eens nalezen. Het gaat redelijk over hetzelfde thema. Houd rekening met de ander. De enige uitzondering op de regel. Want als jij uitgenodigd wordt bij je buurman en die buurman zegt tegen jou van, hey, weet je wel, dat is een afgodenoffer. En in zijn gedachte zit dan dit, als jij eet, dan heb jij verbinding en dan geloof jij in die afgod. Dat is zijn gedachte. Omdat hij zo denkt, moet jij het niet nemen. Want daarmee zou het getuigenis in gevaar komen. Eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille van het geweten. En dan zegt hij in vers 29, ik heb het echter niet over uw eigen geweten, maar over dat van de ander. Dus, dit moet je niet eten omdat jij ineens, of dit moet je niet eten, omdat jij, dat zeg ik verkeerd. Dat stukje vlees wat op de barbecue ligt, moet je niet eten omdat die man dus die gedachte heeft. Niet omdat jij ineens die gedachte krijgt. Niet omdat die man zegt, jouw buurman zegt van, hey, dat is afgoden. Of dat jij ineens gaat twijfelen van, oh, afgoden. Oh, nee, dat mag ik niet nemen als christen. Want daardoor heb ik gemeenschap met afgoden. Het is niet zo dat die mening van die ander jouw mening ineens verandert. Want jij weet iets. Je hebt waarheid in je leven. Maar hij heeft het over het geweten van die ander. Van je buurman. Immers, vers 29. Waarom zou mijn vrijheid om te eten onder het oordeel vallen van het geweten van een ander? En dan zegt hij het volgende. Als ik door genade of met dank, onder dankzegging, aan de maaltijd deelneem, waarom word ik dan gelasterd om iets waarvoor ik dank? Dus als ik kan danken voor dat heerlijke biefstukje met roomsaus en patatjes en het glaasje wijn. Als ik daarvoor kan danken, dan heeft die mening van een ander, die kan mij daarin helemaal niet beïnvloeden. Daar sta ik los van. Maar ik houd wel rekening met die ander. En dat is een geweldig principe. En dan komt het volgende vers. Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Dus dankbaarheid, de tweede gedachte, is heel sterk verbonden met het eren van God. En die moet je echt meenemen naar huis. Dankbaarheid is verbonden en is misschien wel zelfs synoniem met het eren van God. En dat is zo belangrijk. Want je kan zoveel waarheid in je leven hebben en daar ook nog uit leven. Maar dat moet niet stoppen, zeg maar, in jezelf. Maar als ik geniet van dat heerlijke biefstukje, dan daar geniet God van, daar eer ik hem mee, als ik daar gewoon in vrijheid van kan leven. Maar daar stopt het niet. Er hoort dankbaarheid te zijn in een leven wat God eert. Het hoort, zeg maar, wij zijn gemaakt om in verbinding met God te leven. En wij krijgen zijn gaven, die genieten wij uit hem. We genieten ze door hem, maar het moet ook tot hem zijn. Het moet terugvloeien naar God. Dat is zo belangrijk, dat ons leven hem eert door voortdurend hem te danken. Want danken is eer brengen aan. Als mijn vrouw heerlijk kookt, en dat kan ze, niet altijd, maar meestal wel. Toch schattig? Dan, als ik dan dankjewel zeg, dan eer ik haar daarmee. Als ik bij mijn schoonmoeder ga eten, en dan slooft ze zich helemaal uit en vindt ze leuk om dan iets lekkers te maken, dan eer ik haar door te zeggen, dank u wel. Dat was heerlijk. Dat is eer brengen aan. Dus als wij tegen God zeggen, dank u wel, dan eren we hem daarmee. Danken is God eren. Daarom leren we onze kinderen ook om dankjewel te zeggen, toch? Als je bij de supermarkt bent en ze krijgen dat snoepje, zeg eens even dankjewel. Daarmee leren ze hun plek, dat ze iets krijgen, iets ontvangen. En daarmee leren ze ook om eer te brengen aan de gever van dat snoepje. En dat vind je in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 natuurlijk, heel bekend vers, hè? Dankt God in alles, want dat is de wil van God, in Christus Jezus voor u. En dan zie je datzelfde. Eer God in alles, in ons vers, vers 31. Dank God in alles. Dat is met elkaar verbonden. En dat geeft het ineens een hele, ineens handen en voeten. Dat kan je heel praktisch maken. Dat is jouw leven een leven wat vol is van dankbaarheid. Ben jij iemand die God dankt in alles? Voor dat kopje koffie wat je vanmorgen hebt genoten? Voor dat heerlijke broodje wat je hebt gegeten? Is daar dankbaarheid in je hart? Of geniet jij dingen van de gever los van de gever? Dat is de natuurlijke mens. Genieten van alles wat God geeft nog in zijn genade en in zijn goedheid aan ons, zonder dat we hem daarvoor erkennen, maar juist eigenlijk wegduwen. Dat is de natuurlijke mens. Ben jij dankbaar? Ben jij iemand die veranderd is, die God heeft leren kennen? En dat alles wat jij geniet, van de kleinste dingen tot de grootste dingen toe, uit naar hem in dankbaarheid. Ik wil dat je even met mij bladert naar Psalm 50. De psalmist Asaf, die schrijft deze psalm. En daarin komt heel sterk naar voren dat God zegt van, joh, jullie geven mij offers, jullie brengen offers, jullie hebben hier religieuze verplichtingen, het systeem dat draait, het is allemaal piek of bello in orde. Maar, vers 14, dus hij zegt, jullie offeren, in vers 8 zie je dat heel sterk terug. Jullie offeren wel en ik zie jullie brandoffers. Maar dan zegt de God in vers 14, er is God, daar komt dit naar voren. Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. En de basisbijbel die vertaalt het als volgt, die vond ik erg mooi. Die vertaalt het zo, vers 14. Dit is het offer dat ik van jullie vraag. Ik wil jullie dankbaarheid. Dat is wat God van je vraagt deze morgen. Hij wil je dankbaarheid. Het offer wat hij van je vraagt. Dat vind je in vers 23 ook terug. Wie, lees maar mee, Psalm 5 vers 23. Wie dankt, dank offert, die zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Zie je? Hem danken, hem erkennen, is God eren. En daar zijn we voor gemaakt. Daar zijn wij voor gemaakt, als schepselen van God. Ik heb een hele oude buurman. En die heeft een dochter, die is ook al redelijk wat op leeftijd. Ik zal niet zeggen hoe oud ze is, want dan beledig ik mensen hier in de gemeente. Maar die is vrijgezel en die houdt heel erg van reizen. En die was vorige zomer naar de Alpen geweest. En ik stond in ons voortuintje, ik stond onkruid te wieden en zij stond ook een beetje onkruid te wieden. En ik vroeg, hoe is je vakantie geweest? En ze zegt, ja, ik was in de Alpen, joh. En het was zo geweldig. Als je die bergen ziet, je staat daar en je ziet die geweldige bergen met die gletsjers en die sneeuwtoppen en die grootsheid. Dan, toen zei ze dit, dan dank je en eer je alles en iedereen. Dus ik ging verder met mijn tuintje wieden. En ik liep daar de hele dag over na te denken. Dan eer je alles, of dan prijs je alles, zei ze volgens mij, dan prijs je alles en iedereen. Dat is zo kenmerkend voor de mens. Wij zijn gemaakt omdat de dingen te groot zijn voor ons, om die eer te brengen. Als wij iets moois zien, als wij iets genieten, dan is de natuurlijke reactie dat we eer willen brengen. En dank willen brengen. Dat we willen prijzen. Dat zie je natuurlijk in de sportwereld heel sterk. Roem brengen, prijzen, aanbidden, eren. Dat zit in ons. Daar zijn we voor gemaakt. En wij zijn gemaakt om God te eren. Om de persoon die alles heeft gemaakt te danken en te eren. Ik reed van de week nog in Arnhem. En dan met die... het was mooi weer. Vrijdag was dat. En dan die blauwe lucht. Met bomen die helemaal in dat soort blad staan. Daar, wat je daar doorheen ziet. Een geel blad. En als die zon er dan opschijnt, is het net goud. En dan rij je daar en dan zie je gewoon gouden bomen. Nou, dan kan je niet anders dan dank u wel zeggen, heren. Wat geweldig dat u dat heeft gemaakt. Dat eert hem. Dat is God eren. Hem danken. En dat kan je maandag doen, dinsdag doen, woensdag doen, donderdag doen, vrijdag doen, zaterdag, zondag doen. Alle dagen van je leven. Danken voor als jij in je werk iets tot stand brengt. Dat je iets moois hebt gemaakt. Dat je gaven van God hebt gekregen, zodat je iets hebt kunnen creëren. En wat mooi is, wat bijdraagt. Die zegt, dank u wel dat ik dit heb kunnen maken. Dat eert hem. Dat prijst hem. Als je je kinderen ziet en je ziet soms, dank u wel voor mijn kinderen. Ja, soms kan je ze achter het behang plakken. Maar dankbaarheid. Dankbaarheid is ook een medicijn in je leven. Het is een medicijn. Het is, je kan of zeg maar, de negatieve kant zien en mopperen en ontevreden zijn. En er zijn altijd dingen te wensen in het leven. Altijd dingen die beter kunnen en anders kunnen. Maar dankbaarheid helpt je om je te richten op de dingen die goed zijn. Die van God afkomstig zijn. Hoe God daarnaar kijkt. Je gaat kijken zoals God ernaar kijkt. En hem daarvoor de dank en de eer brengen. En weet je wat zo mooi is? Dankbaar leven, dat zet jouw ik in het juiste perspectief. Dat zei ik net al met het voorbeeld van het kind. Hè? Want je kan alleen maar danken als je nederig bent. Daarom dankt de wereld God niet. De wereld is vol van zichzelf. Een mens van nature is hoogmoedig en denkt dat hij zelf alles tot stand kan brengen. En die dankt alleen maar zichzelf en die wil dat de hele wereld rondom hem ook dank brengt aan hem. Misschien herken je dat nog wel in je eigen hart. Maar als wij leren om steeds meer om dankbaar te zijn, om de hele dag door, voor alles wat we zien en wat God geeft en wat goed is, dan zet dat ons ik in het juiste perspectief en dat maakt ons nederig. Dat zorgt er voortdurend voor dat je gedachten vult, dat je in erkenning en in waardering voor je schepper leeft. Dat maakt je nederig en ootmoedig. En ook voor je gaven en je talenten. Dat je niet, jouw gaven en talenten er niet op gericht zijn dat jij alle dank en eer en roem hoeft te hebben. Maar dat alles in jouw leven erop gericht is dat hij het applaus krijgt in jouw leven. Dat is mijn verlangen voor mijn leven. Dat God het applaus krijgt voor mijn leven. Als ik hier sta en ik breng het woord, dat het me niet gaat om wat jullie allemaal vinden. En dat jullie mij applaudisseren was geweldig of het was niet geweldig. Maar dat ik wil dat er iets in jouw leven in gang wordt gebracht om hem te eren. Dat jouw leven, dat datgene wat ik doe, bijdraagt aan dat God applaus krijgt in jouw leven en in mijn leven. Daarvoor heeft God gaven en talent aan ons ieder gegeven. Dankbaarheid. Als afsluiting. Er kunnen belemmeringen zijn natuurlijk in je leven. Dat je zegt van ja, dankbaar, kom op zeg. Kijk eens even naar mijn leven. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Ik zit in de kreukels. Ik zie het leven helemaal niet zo glimmen. Weet je wat denk ik heel erg kan helpen? Is dat je vanuit welk, ook als het allemaal niet zo goed gaat en als er niet zoveel reden is naar jouw idee voor dankbaarheid, wat je heel erg kan helpen is vanuit welk perspectief denk jij? Denk jij? En ik bedoel dit niet kwetsend. Denk jij als een rechthebbende, ook in de kreukels waarin je zit misschien? Denk je als een rechthebbende of denk je aan als een rechteloze? Ik bedoel dit. De mate van dankbaarheid in je hart heeft alles te maken met de mate waarin je denkt recht te hebben op dingen. Als ik denk dat ik, of als mijn kind denkt dat hij recht heeft op dat snoepje, dan dankt hij niet. Maar als hij weet dat hij geen recht heeft op dat snoepje, maar het toch krijgt, dan zal hij veel sneller danken en zijn dank uiten. Weet je wat wij verdienen? Wat we als we naar recht, zeg maar, afgerekend zouden worden, dat is de hel. Dat is wat wij verdienen. Wij verdienen eeuwig oordeel en eeuwige wroeging en eeuwig pijn en eeuwig lijden en eeuwig had ik maar. Dat is wat we verdienen. En alles wat wij meer hebben dan dat, is reden tot dankbaarheid. In dit leven. Alles wat we meer hebben dan dit, de hel, eeuwig oordeel, is reden tot dankbaarheid. Ook al gaat alles in je leven verkeerd in dit natuurlijke leven. Ook al is alles uitzichtloos voor je idee. Toch hebben we reden tot dankbaarheid. Want wat is niet de grootste reden tot dankbaarheid? Dat zit niet hier in dit leven. Het zit niet in de eerste plaats in de zonschijn, in de prachtige bomen, in het heerlijke eten, in dat lekkere glaasje wijn in de eerste plaats. Ook. Maar zouden we niet zo ontzettend dankbaar moeten zijn en op moeten springen van vreugde over wat God voor ons in Christus gedaan heeft. Het gaat niet meer om dit leven. Hij heeft ons bevrijd van de macht van zonde. Hij heeft vergeving gegeven. Hij heeft mij in zijn huisgezin geplaatst. Hij is mijn Abba Vader. En als ik sterf, misschien wel in de meest erbarmelijke omstandigheden onder vervolging en druk en down en depressiviteit. Toch weet ik, en ik hoop dat dat in je leven fundament is, dat ik voor eeuwig bij hem mag zijn. Dat hij voor mij in Christus en door genade een toekomst heeft klaargelegd, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is wat hij voor jou heeft bereid. Er is zoveel reden tot dankbaarheid, lieve broeders en zusters. Zoveel. God is zo goed voor ons en zo genadig. Zo vol erbarmen en medelijden. Leven dus uit waarheid en voortdurend je dankbaarheid uiten in hem. Dat zijn twee handvatten die ik je mee wil geven om te leven tot eer van God. Want uit hem, al zijn gaven en door hem, door zijn kracht en in gemeenschap met hem genoten en tot hem in dankbaarheid geuit zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.